laat die vast wel even hier, denk ik.
Kijk hoor.
En ik ben ook een beetje.
Dames en heren, goedenavond. Ik heet u van harte welkom bij deze beeldvormende avond over de veiligheidsonderwerpen ondermijning en Bibop. En deze sessie is bedoeld om u te informeren en voor u de gelegenheid te geven om technische vragen te stellen. Er zijn twee veiligheidsonderwerpen, ondermijning en Bibop. Portefeuillehouder is de heer Vosko, onze burgemeester. En op verzoek van de raad en naar aanleiding van de toezegging van de portefeuillehouder wordt u vanavond meegenomen in het nieuwe beleid en ontwikkeling van het beleidsveld veiligheid. In december heeft uw raad het integraal veiligheidsplan, beleidsplan 2024-2027 vastgesteld. De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de te behalen doelen staat in het uitvoeringsplan veiligheid 2024-2025 en wordt toegelicht met een verdieping op de thema's ondermijning en Bibop. En tevens wordt u geïnformeerd over de vertaling integraal veiligheidsbeleid naar de eerste 2 jaar uitvoering en de daarbij behorende doorontwikkeling van het team openbare orde en veiligheid, de uitgevoerde evaluatie Bibop en de ingezette verbeterinitiatieven. Verder wordt u meegenomen in actuele ontwikkelingen binnen het thema OOV, crisisbeheersing en projectresultaten ondermijning 2023 en de eerste helft van dit jaar. Ik geef graag het woord aan portefeuillehouder Voskuil voor een korte inleiding.
Dank u wel, voorzitter. En fijn dat u al hier vanavond bent voor dit belangrijke onderwerp. Inderdaad, in december is het integraal veiligheidsbeleidsplan vastgesteld door uw raad. En daarbij is gevraagd om een RIA-sessie om u bij te praten over hoe we ervoor staan, wat we gaan doen en hoe het team zich ontwikkelt. Dat is wat we vandaag gaan doen, zoals inderdaad de voorzitter ook in de inleiding zei. Daarbij hebben we er ook voor gekozen om u echt even een stap eerder al mee te nemen in van hoe zat het ook alweer, wat omvat ons veiligheidsbeleid, wat is de Bibop en waar komen we die tegen en wat is ondermijning en wat doen we daartegen. En tegelijkertijd zal de rode draad ook zitten in de doorontwikkeling van het team OOV. Daar wordt heel hard aan gewerkt en dat is ook nodig om het been echt bij te trekken en op het niveau te brengen waarop we het in de mooie gemeente Bergen nodig hebben. Ik had ook heel graag vanavond onze nieuwe adviseur openbare orde en veiligheid aan u voor willen stellen. Die sinds 1 april in dienst is gekomen als opvolger van Hanneke Butter. Die dat heel veel jaren heeft gedaan en die van haar welverdiende pensioen geniet. Echter, deze RIA zou eigenlijk vorige maand al in de cyclus zitten. En dan was ze erbij geweest. Maar vandaag geniet zij van een welverdiende vakantie. Haar naam is Irene Wilm. U kunt haar al kennen uit een andere rol die zij had. Maar sinds 1 april is zij de adviseur openbare orde en veiligheid voor de gemeente Bergen. Zij houdt dus ook niet zelf de presentatie. Ik stel u gerust, dat doe ik zelf ook niet, want daar heb ik mensen voor die daar veel meer kennis van hebben. Dat zal worden gedaan door Sander Valk. Hij zit voor mij uiterst rechts, voor de kijkers uiterst links. Hij is teamleider openbare orde en veiligheid. En naast degene die het IVB opstellen heeft gecoördineerd en begeleid, is hij ook degene die de doorontwikkeling van het team openbare orde en veiligheid ter hand heeft genomen. En dat daarmee steeds verder tot wasdom laat komen. Verder hebben we aanwezig achterin mevrouw Pieternel Slechtkamp. Zij is medewerker openbare orde en veiligheid, beleidsmedewerker. En waarnemend, piketvoerend adviseur op dagen dat er piket moet worden waargenomen. Dus in die rol mag ik ook af en toe met haar sparren. Fijn dat je er bent, Pieternel. Sander zal de presentatie geven, Sander Valk, en u meenemen. Ik weet niet, Sander, wil jij vragen tijdens je presentatie of liever achteraf? Achteraf, dus als u die even wil opsparen, tenzij het echt terstond verduidelijkende vragen zijn die meteen om de rest van de presentatie te kunnen volgen, stelt u dan wel meteen, maar bewaar de rest achteraf. Dan hebben we nog tijd om met elkaar van gedachten te wisselen. En mocht er daaruit nog vragen... Langskomen, dan kan Sander altijd nog even Pieternel consulteren vanuit dat werkveld. En zo hopen wij u gedrieën, maar vooral zij beiden, vanavond mee te nemen door dit ontzettend belangrijke en sterk in ontwikkeling zijnde werkveld, waar ook in Bergen veel aandacht voor mag zijn. Ik hoop dat u na deze RIA het gevoel heeft dat u enige kijk en grip heeft gekregen op wat we aan het doen zijn. daar hopelijk ook een positief gevoel bij heeft gekregen. En ik geef u nu vast de winstwaarschuwing mee. Wat u aan het einde niet zult hebben, is dat we er zijn. Want het team is nog volop in ontwikkeling en er worden hele positieve en goede stappen gezet. Maar tegelijkertijd is er echt nog ruimte om verdere stappen te zetten. Dat gaat u onder andere terugvinden in het uitvoeringsprogramma. Wat weer gebaseerd is op het Integraal Veiligheidsbeleidsplan. En wat met name in 2024 langzaam maar zeker die positie gaat krijgen. Waarin het openbare orde en veiligheidsbeleid. En zeker ook ten aanzien van de onderwerpen ondermijning en Bibop vorm en inhoud gaat krijgen zoals we dat willen. Ik denk dat daarmee mijn inleiding volstaat. Tenzij u nu al vragen aan mij heeft. En anders, voorzitter, stel ik voor dat u Sander Valk het woord geeft voor de presentatie. En dan hoop ik dat u daarna nog de nodige vragen ter verduidelijking en verdieping heeft. Zoals we u echt kunnen meenemen. Dank u wel.
Dank u wel, portefeuillehouder Voskuil, voor de inleiding. En ik wil graag het woord geven aan de heer Valk.
Even kijken of de techniek werkt. Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel, burgemeester, voor het woord. Fijn om hier vanavond bij u te zijn om u mee te nemen in de wereld van veiligheid en de ontwikkelingen waar we volop mee bezig zijn, zoals burgemeester Voskuil net al meldde. Ik zou u vanavond mee willen nemen even in vogelvlucht door de presentatie. Door het team veiligheid heen. Hoe zijn we georganiseerd en binnen boekverband? Hoe bedienen we de gemeente Bergen daar goed in? Welke ontwikkelingen zien we in het team zelf en in de omgeving van het team? Ik zou u daarna graag mee willen nemen in de bestuurlijke kaders die u zelf heeft gesteld door het vaststellen van het integraal veiligheidsbeleid. En dan wat meer meenemen. Hoe gaan we van dat beleidstuk nu over naar de uitvoering in de praktijk? Ik sta kort stil bij wat actualiteiten om ook vooral even de breedte van ons vakgebied nog eenmaal te schetsen. En dan ga ik wat meer de inhoud in naar het uitvoeringsprogramma wat recentelijk door het college is vastgesteld. En van daaruit zou ik nog wat verdieping willen zoeken in de thema's ondermijning en Bibop. Mede ook omdat ik van burgemeester begreep dat er ook geregeld vragen zijn vanuit raad erover. Dus we willen u graag meenemen in wat actualiteiten, wat ontwikkelingen en wat inzichten uit het project wat we draaien en uit de ervaringen die we hebben uit de evaluatie Bibop. Kleine winstwaarschuwing vooraf. Ik kan uit enthousiasme soms nog eens snel praten. Ik krijg al eens de opmerking, u klet 5 kwartier in een uur. Ik sluit niet uit dat dat straks ook gaat gebeuren. Dus mocht dat het geval zijn, trap vooral op de rem of vraag even om een herhaling. Dan zal ik proberen wat rustiger te praten. Oké, teamveiligheid. Een overzicht. Wij zijn een team wat vrij klein en compact is. Ik zal dat zo nog even wat uitweiden met de functies die we binnen het team hebben. Maar ons werkveld is heel breed en heel dynamisch. We zitten zowel binnen de werkorganisatie of ambtelijke omgeving. Hebben we met veel collega's te maken, veel partijen te maken. Denk aan dienstverlening en samenleven voor alles wat maar met onze maatschappelijke context te maken heeft. Mensen met verward gedrag. Hoe kunnen we de samenleving leefbaar houden? Hoe gaan we met jongeren om? Hoe gaan we met veiligheid op scholen om? Etcetera, etcetera. Hetzelfde geldt in de openbare ruimte, hetzelfde geldt in het fysiek domein. Denk aan toezicht en handhaving, wat heel vaak in één adem wordt genoemd met veiligheid, maar ook een ander métier op zichzelf is. We hebben dus als compact team met heel veel schakels te maken om ons beleid of de veiligheidsambities ook in de praktijk mogelijk te maken. Datzelfde geldt ook voor de andere kant. We hebben heel veel samenwerkingspartners, sommigen die in dienst van ons of in het verlengen van ons werken. Gemeenschappelijke regelingen, maar ook samenwerkingsverbanden op bovengemeentelijke schaal, dus niet zozeer de boeg, maar denk aan het basisteam van een politie, denk aan de eenheid politie, denk aan een omgevingsdienst. Partijen die dus bovengemeentelijk zijn georganiseerd, maar waar wij wel iedere keer proberen om op de schaal van de gemeente afspraken te maken of resultaten te boeken. Dat vraagt veel onderhoud in het netwerk, dat vraagt een bepaalde pratenkennis van onze eigen organisatie, maar ook van de processen van de partners. Daarmee een heel dynamisch, maar ook af en toe best complex veld om op een speerpunt van veiligheid, zeg maar eenzijdig, ook het doel te bereiken. Hoe zijn we georganiseerd in de organisatie? Ik weet niet of het plaatje voor iedereen even goed zichtbaar is. Ik had gehoopt dat hij... Ja? Ik weet niet of ik hier nog iets... Oh, dit is nog iets groter. Ja, dank. Dit is even puur een inzoomplaatje van ons team veiligheid, waarin u ziet dat we eigenlijk op twee lijnen zijn georganiseerd in het team. We hebben aan de ene kant heel veel casuïstiek en adviestaken. Dat is meer in de waan van de dag. Dat zijn dat is de politie die belt met een probleem op straat. Of dat is een signaal vanuit jongerenwerk. Of dat is vanuit school. Of dat kan ook een ongeval zijn. Dat kunnen allerlei calamiteiten zijn die vaak in de waan van de dag. Dus vandaag wordt er gebeld en we moeten schakelen of morgen moet er gehandeld worden. Hetzelfde geldt voor de advieslijn. Dat kunnen vragen vanuit de raad zijn, dat kunnen vragen vanuit het college zijn, dat kunnen vragen vanuit partners zijn. Je kan het eigenlijk zo gek niet bedenken of het dan gaat over het hoogwater wat we in de winter hebben gehad bij de kust, tot en met een ongeval waarbij mogelijk slachtoffers zijn, of waarbij de vraag is of het wel veilig is daar in die omgeving. Dat zijn onze dagelijkse zaken. Daar zijn we op ingericht en dat ziet u terug in het plaatje. We bedienen 4 gemeentes vanuit de boeg natuurlijk. We hebben een vaste adviseur per gemeente in het team. Hanneke Butte voorheen, Irene Wilm tegenwoordig. Dat is eigenlijk de eerste lijn en de trechter richting de burgemeester als portefeuillehouder. Die collega zorgt in de eerste lijn voor de advisering, maar zorgt ook dat alles wat er vanuit het team nog verder wordt georganiseerd of wordt geadviseerd, ook op de specialistische taken, dat ziet u in de onderkant van het bolletje, dat die wel allemaal via dezelfde métier richting de bestuurder of richting college en raad gaan. En het waarborgt tegelijkertijd dat we voor de gemeente integraal blijven werken en dat we prioriteiten die soms strijdig kunnen zijn ook in evenwicht met de bestuurder kunnen opvangen. Aan de onderkant van het plaatje ziet u specialisten, project en beleid staan. Dat zijn taken die specialistisch van aard zijn en waar we op individuele gemeenteschaal lastig georganiseerd kunnen worden, omdat dat dan om deelfuncties gaat of tienden van FTE's, als je dat heel sec zou invullen. Omdat het een specialistische taak is die een bepaald soort achtergrond of opleiding vraagt. En die we dus op in de boeg nu centraal hebben belegd. En waar de 4 gemeentes een bredere portie aan financieren om daarmee ook allemaal evenredig bediend te worden. En daar zit een communicerende vatenprincipe in dat de casus die bij de ene gemeente de specialist op gaat lopen, dat de kennis en ervaring die we daarin opdoen, we direct ook kunnen inzetten voor de andere gemeentes en vice versa. Heel praktisch, crisisbeheersing betekent dat we daar feitelijk 1 functie voor in gedachten hebben. 1 persoon die dat dus voor 4 gemeentes mag organiseren. Terwijl we op ondermijning, wat hier daarnaast staat, daar hebben we op dit moment nog helemaal geen mensen op georganiseerd. Daar draaien we nu een project op met incidenteel geld voor 23 en 24. Dat project draaien we ook voor de gemeentes. En zoals u vorig jaar zelf heeft vastgesteld, hebben we daar een boegprojectlijn in. Dat doen we dus voor de 4 gemeentes op dezelfde manier, omdat dat ook heel veel met de ambtelijke processen te maken heeft. En we hebben maatwerkactiviteiten die we per gemeente specifiek voor de gemeente uitvoeren op grond van de behoeften die de gemeente ook heeft en op grond van de aanleidingen die we binnen de gemeentegrenzen zien op het thema ondermijning. Ik kom daar later in mijn presentatie nog wat dieper op terug, dus dat komt dan misschien wat meer tot leven. Jeugdzorg en veiligheid is ook een specialisme. Denk aan het prioriteit uit uw eigen beleid, jeugd en middelengebruik, maar denk ook aan veilig in en op school, ouderen. Verwarde personen. Dat hele métier is een heel nauwe samenwerking tussen de collega's van Samenleven, die heel erg in contact zijn met de instanties en de partijen, die veel meer het brede maatschappelijk beleid voeren en regisseren. En OOV is eigenlijk alleen in beeld bij de excessen op casusniveau, als het dus leidt tot verstoring van maatschappelijke openbare orde of tot maatschappelijke onrust. En wij proberen aan de voorkant zoveel mogelijk in de beleidsontwikkeling mee te denken van het beleid wat de collega's voeren en regisseren. Bibop staat er ook nog in, niet onbelangrijk. Ook een specialistische taak die we als gemeente hebben, die we binnen OOV hebben belegd. Waar we ook in Bergen volop mee bezig zijn. Daar hebben we een hele evaluatie op gedraaid, dus daar kom ik zo nog wel even wat uitgebreider op terug. Maar Bibop is ook een specialistische taak die we dus centraal binnen de boeg uitvoeren voor 4 gemeentes. En in poppetjes gedacht is dat 1 collega. Dus dat geeft ook tegelijkertijd de kwetsbaarheid aan van dat soort specialismen in een vrij compact team. Op de middenas ziet u daar nog een aantal functies staan. Dat zijn functies die zowel ondersteunend zijn aan de adviseurs. Dus denk aan een jurist die meedenkt in het inzetten van bestuurlijke instrumenten of het maken van bestuurlijke instrumenten, huisverboden, gebiedsverboden, maar ook het invullen van of het actualiseren van een APV. Dat zijn allemaal aspecten die daarbij zo'n jurist thuis horen. De beleidscollega is ondersteunend aan de adviseurs voor de casuïstiek, maar ook voor de specialisten om dus het beleid goed verankerd te krijgen in ons eigen beleid. We zijn als team verantwoordelijk voor het opstellen van ons Damoclesbeleid, ons Bibelbeleid, ons veiligheidsbeleid, maar ook om mee te denken met beleidsvraagstukken van andere afdelingen of domeinen waar veiligheid een accent is. noemde net al even het sociaal-maatschappelijke domein. Dat kan je ook zien in het beheer van de openbare ruimte. Als we moeten nadenken over bereikbaarheid van hulpdiensten op locaties. Dus het is heel veelzijdig. En dat illustreert maar weer ook de uitdaging voor ons om als compact team dat voor 4 gemeentes goed georganiseerd te krijgen. Nou, ik noemde net al een paar voorbeelden. We hebben hier achter op de achtergrond wat foto's staan van een greep uit actualiteiten waar we zo al mee te maken hebben. Sommige dingen zijn real-time en moeten we ook in het moment op schakelen. Dat kan zijn met de storm Pia. Dat kan zijn bij een explosief wat ergens tijdens werkzaamheden wordt ontdekt en wat op dezelfde dag nog ergens op een veilige plek tot ontploffing gebracht moet worden. Ja, dat zijn allemaal dingen waar we op de achtergrond op schakelen wat niet altijd zichtbaar is aan de voorkant. Maar denk ook aan werkzaamheden rondom herdenkingen. Dat zijn helemaal zaken die niet vaak zichtbaar zijn, maar vaak voor ons als ambtelijke ondersteuning wel degelijk heel veel voorbereidingstijd vragen. Ook afstemming met de bestuurder, afstemming met OM, politie, andere netwerkpartners. Alleen maar om aan de voorkant een inschatting te maken van, goh, wat is een mogelijk risico of gevaarzetting? Maatregelen denken, scenario's door te denken en aan de hand van de ontwikkelingen die zich dan voortdoen, daarop te gaan schakelen en overleg met de bestuurder. Heeft wellicht van de Nationale Herdenking dat gezien met mevrouw Halsma op televisie met een uitleg over wat de overwegingen waren om de maatregelen die ze daar heeft getroffen. Nou, dezelfde loop die zij maakt met haar netwerkpartner en met haar ambtelijke ondersteuning maken wij in het klein ook als het gaat om een herdenking in het kader van de spanningen die nu ook in Israël zijn. In het klein, maar dezelfde vraagstukken zullen even goed, net zo goed ook bij ons op tafel komen en afgewogen moeten worden. Heel leuk, maar af en toe best uitdagend. Dan wat meer naar de theorie, het algemene stukje. Burgemeester noemde het al, in december heeft u zelf het nieuwe beleid vastgesteld voor de komende 4 jaren, periode 24 tot en met 27. Dat geeft ons op hoofdlijnen als ambtelijk team wat kaders mee waarmee we kunnen gaan schakelen en met de bestuurder kunnen kijken hoe kunnen we het verder invulling geven. En de doorvertaling ziet u nu terug in het uitvoeringsplan veiligheid voor 2024-2025. Dat is recentelijk door het college vastgesteld. Maar dat uitvoeringsplan geeft een wat concretere uitwerking van de speerpunten uit het beleid voor de eerste helft van de nieuwe beleidsperiode. En aan de hand van die plannen kunnen wij met onze interne en externe netwerkpartners afspraken maken en activiteiten op touw zetten. We hebben dat. Laat ik even kijken of dat nou een volgende sheet is. Ja, we hebben aan de hand van een methodiek die de VNG hanteert, het kernbeleid veiligheid, die hier achter mij ziet staan, die hanteert een aantal veiligheidsvelden. Aan de linkerkant ziet u sociale kwaliteit en fysieke kwaliteit staan. En rechtsonder ziet u het zover gaan tot ambtelijke en bestuurlijke integriteit. Dat geeft enigszins de breedte en de diepte van ons werkgebied aan. Ik zal ze niet allemaal langslopen, maar we hebben dus deze hele brede wereld van veiligheid hebben geprobeerd terug te brengen naar een aantal focuspunten per gemeente. De rood omcirkelde thema's, dat zijn de thema's waar u in Bergen voor gekozen heeft als speerpunt voor ons nieuwe beleid. Ondermijning, aanpak, verkeersveiligheid, crisisbeheersing als strategisch thema. En hadden we bij het kopje 3.3 jeugd- en middelengebruik. En daar hoort eigenlijk ook nog personen met onbegrepen gedrag bij. Want dat zijn de speerpunten die concreet naar het uitvoeringsplan voor Bergen zijn toegeschreven. Deze onderwerpen zullen dus naast gewoon de basisonderwerpen die ik u net schetste, extra aandacht krijgen in de komende 2 jaar. Waarbij we dus in de basis ons blijven organiseren op de actualiteit, op de specialisten en de beleidsaandachtspunten. Maar verder gaan we dus expliciet over deze onderwerpen met onze partners en interne stakeholders in gesprek. Hoe we dit kunnen versnellen, hoe we dit kunnen verbeteren, hoe we hier extra energie in kunnen stoppen. Dan hangt het per onderwerp nog af in hoeverre wij zelf aan de knoppen zitten, noem ik het dan maar even. Want het beleid, het veiligheidsbeleid is niet alleen des burgemeesters, maar het is een collegebrede verantwoordelijkheid. En als het bijvoorbeeld gaat om verkeersveiligheid, dan is de wethouder verkeer daar ook een belangrijke speler in als bestuurder. En ambtelijk, met zijn ambtelijke ondersteuning, moeten wij schakelen omdat zij in de basis aanzet zijn om het verkeersstukje te pakken en ook het stukje verkeersveilig. Dus er kan al een verkeersbeleidsplan liggen. Dan gaan we met hun gesprek of het nieuwe veiligheidsbeleid aanleiding geeft om dat te heroverwegen. Als het er nog niet ligt, dan is ons beleidsplan input voor hun nog te vormen beleid. Dus daarmee waarborgen we ook dat het weer bij elkaar komt en dat we niet nou ja, per afdeling of per vakafdeling compleet met verschillende speerpunten gaan lopen voor dezelfde gemeente. Want dat zou natuurlijk een beetje gek zijn. Andere onderwerpen, zoals crisisbeheersing en ondermijning, daar staan we veel meer zelf aan de lat om daar de regie op te hebben en om het ook te organiseren. Dus daar zullen wij ook veel makkelijker en veel sneller stappen in kunnen zetten. Of in ieder geval in onze eigen dimensie kunnen schakelen. Dat even wat betreft onze beleidsontwikkeling en waar we staan. Het uitvoeringsprogramma is recent door het college vastgesteld. Dus wij hebben nu het bestuurlijke kader binnen waarmee wij ambtelijk ook onze vervolgstappen kunnen zetten. We hebben uiteraard onze reguliere contacten en overleggen met onze partners. En wij zullen ook via die lijn zeg maar, dit verder concreet gaan maken. Zodat we richting eind van het jaar met hopelijk de eerste tussenresultaten kunnen komen. Dan wou ik door naar het project ondermijning. Dit zijn eigenlijk de verdiepende thema's. Dus ik ga nu eerst wat dieper in op ondermijning en zo nog wat dieper in op Bibop. Beide onderwerpen zijn best wel technisch. Dus het is ook voor mij als vakidioot best wel een uitdaging om dat in lekentaal makkelijk over te brengen. Als het te ingewikkeld wordt of als ik te snel ga, steek er alsjeblieft, als dat met goedkeuring van de voorzitter mag, om even dan op die manier dat wat meer in te kleuren of te nuanceren. Dat even vooraf. Project ondermijning. Eind 22 kwam vanuit de bestuurders de wens en de vraag van, goh, ondermijning, dat wordt steeds meer een issue. Daar moeten we iets mee, daar willen we iets mee. We hebben onderzocht wat we daarmee zouden kunnen vanuit Team OV en vanuit de boekwerkorganisatie. En dat heeft geleid tot een projectvoorstel wat gelijktijdig naar 4 gemeenteraden is gestuurd. Begin 23. In de loop van de eerste helft 23 is dat ook 4 keer vastgesteld en dat gaf ons het kader waarmee we het project konden starten. Want het project werd primair boekbreed opgetuigd en daardoor waren we ook wel afhankelijk van de goedkeuring van de gemeente. We zijn begonnen met een project met een looptijd van 2 jaar, dus 23-24 en aan de hand van 3 sporen. Bestuurlijke informatiepositie / ambtelijke informatiepositie. Bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid en de bestuurlijke aanpak van criminele personen en objecten. Iets meer uitgelegd, het eerste spoor wat vooral heeft tot doel om onze eigen informatiepositie te versterken, dus dat we überhaupt zicht hebben op wat voor mogelijke stromen van ondermijning er zijn, dat we inzage hebben in de fysieke omgeving van onze gemeentes en mogelijke kwetsbare hotspots voor ondermijnende activiteiten. Dat we zicht hebben op de gegevensstromen van partners en andere databases. Want individueel zijn die gegevens vaak niet veel waard. Maar als je ze aan elkaar kunt koppelen, dan ontstaat er een hele andere foto. En daar kunnen we wel degelijk iets mee. En dat was er niet. Daar waren geen systemen voor ingericht. Daar waren geen werkafspraken voor gemaakt. Het was er wel fragmentarisch, maar niet samenhangend. Dus daar hebben we, en daar zijn we nog steeds mee bezig, stappen in gezet. Om dus die informatiepositie te krijgen en ook steeds beter te maken. Dan loop je in de praktijk tegen allerlei praktische knelpunten aan, privacy-vraagstukken, bevoegdheden-vraagstukken, maar ook hoe goed is de informatiepositie van een partner. Als je veronderstelt dat die goed is, dan krijg je heel snel je info, maar als je doorvraagt en blijkt dat zij daar ook nog een stap te zetten hebben op het vlak van ondermijning, ja, dan wordt het al een stuk ingewikkelder. Dus daar hebben we al heel veel in bereik, maar zijn we ook nog zeker niet klaar mee. En dat blijft een punt wat je continu onder aandacht moet houden, want denk aan illegale hennepkwekerijen. Ja, dat kan de ene keer in die wijk zijn en de andere keer in die wijk zijn. Dus dat is ook iets wat zich door de tijd heen ontwikkelt en waar we eigenlijk continu moeten blijven acteren. Dus die informatiepositie is niet een incidenteel iets. Het is eigenlijk een structurele activiteit die je nodig hebt om je ondermijningsaanpak überhaupt te kunnen doen. Het tweede spoor was bestuurlijke en maatschappelijke weerbaarheid. En dat valt eigenlijk uiteen in verschillende vraagstukken. Je kan denken aan de voorkant hoe wij als overheidsorganisatie ons ook kunnen inrichten dat we zelf niet kwetsbaar zijn voor ondermijnende activiteiten. Dat begint al heel primair met ons wervingsbeleid. Dat je op functies die kwetsbaar zijn voor ondermijnende activiteiten, dat je misschien extra eisen stelt voor de mensen die bij ons komen werken. We kennen allemaal denk ik wel de VOG als document wat je vaak gebruikt om aan te tonen dat je netjes hebt gedragen. Nou, daar heb je een aantal gradaties in. En we zijn dus nu aan het werken aan een voorstel om een aantal functies binnen de ambtelijke organisatie ook een hogere nivellering te geven. Zodat we daarmee dus ook een extra waarborg creëren. Dat gebeurt nu al voor het team OOV. Wij worden al aanvullend gescreend. Maar je kan je voorstellen dat de collega's die met subsidies werken of de collega's die met vergunningen werken of een aantal andere kwetsbare functies daar misschien ook wel onder horen. Nou, daar zijn we onder andere mee bezig. Dat is aan de voorkant. Aan de andere kant geldt het net zo hard, ook voor u als raad, u bent ook beïnvloedbaar. En wat kunnen we nou organiseren om u als raadslid daar ook bewustzijn te vergroten, wellicht handvatten te bieden om te gaan met beïnvloeding van buiten. En dat kan al de buurman zijn die vraagt om even wat te regelen voor hem, als hij omdat hij denkt van hé, dat past heel goed in een nieuw beleid. Tot en met dat grote projectontwikkelaars wellicht wel u aankijken en zeggen van goh, kan u misschien niet even een beetje met mij meedenken als dit voorstel in de raad komt. Het zijn maar even een paar uitersten van de bandbreedte, maar het geeft al aan hoe wij dus ook proberen daarover na te denken, ambtelijk wat zaken te organiseren, maar ook bestuurlijk te kijken hoe we het college, de individuele portefeuillehouders, maar u als raad daar goed in mee kunnen nemen en kunnen stellen. Voor later dit jaar hebben we voor ondermijning nog wel activiteiten op de rol staan, waarbij we onder andere dus ook met een aantal kennis- en bewustwordingssessies wat zaken willen gaan organiseren, juist om dat te stimuleren. Spoor 3 tot slot is echt op casusniveau zou ik willen zeggen, dan proberen we echt te zoeken met de partner samen op basis van signalen of op basis van informatie die we krijgen of naar aanleiding van een vergunningsaanvraag. Dat kan via heel veel verschillende routes ontstaan, maar we proberen wel hier heel gericht dus ook concreet te interveneren. Dus dit is meer de repressiekant. We ontdekken dat we hebben signalen dat er misschien ergens een illegale hennepkwekerij is. Of we hebben het vermoeden dat iemand met allerlei illegale handel en wandel bezig is. Er is wellicht sprake van mensuitbuiting, arbeidsmigranten. Ja, je kan het zo breed trekken als je zou willen. Dan proberen we iedere keer op casusniveau te kijken van nou, wat kunnen we daarmee vanuit onze gemeentelijke bevoegdheden in het hier en nu. Hoe kunnen we onze partners aanzetten of betrekken en hoe kunnen we toch als lokale overheid een zo groot mogelijke vuist nemen daarin. Nou, die drie sporen, daar zijn we mee begonnen vorig jaar. Wat hebben we bereikt in de eerste projectjaar / eerste helft na de start? In boekverband hebben we een aantal zaken gedaan. We hebben vooral ambtelijk de projectorganisatie ingericht. Dus de juiste mensen aan tafel, de juiste afdelingen betrokken, een stukje kennisdeling, want voor de meeste mensen was het onderwerp nog helemaal nieuw. Daar zijn we mee begonnen. We hebben vervolgens de kennis gedeeld en we hebben wat meer aan bewustwording gewerkt. Dus denk ook aan onze toezichthouders die buiten op straat lopen. Die zijn nog helemaal niet zo bekend met dit thema. Dus we hebben een keer een training of in een teamoverleg een presentatie en een soort van kennissessie gehouden. Van goh, wat zijn nou dingen waar jij als toezichthouder, terwijl je toch buiten je controles doet, op kan letten of waar we wellicht nog extra op kunnen aanslaan op het moment dat wij met dit project bezig zijn. Nou, dat is heel low profile. Maar we zijn ook vervolgens wel verder gegaan om te kijken naar de controles die we voor alle gemeenten zouden organiseren. Ook voor jullie. Hoe kunnen we dat nou zo slim organiseren? Waar moeten we aan kennis organiseren? Welke informatie kunnen we ophalen? Dus die informatiepositie, daar zijn we ook al vanuit die gedachte mee begonnen. Ik noemde net al even die versterking weerbaarheid lokale overheid. Nou, ik heb eigenlijk net al die voorbeelden gegeven waar we dus eigenlijk al vorig jaar mee zijn gestart. En niet onbelangrijk, we hebben aan het eind van vorig jaar en begin dit jaar ook geprobeerd met de eerste inzichten al meteen een versnelling en een versterking te maken voor de aanpak van 24. Want bij de voorstellen die we vorig jaar ook aan u hebben aangeboden, was 23 concreet uitgewerkt en 24 op hoofdlijnen. En we hebben wel gemeend dat we met de inzichten uit de eerste helft van het project ook wel degelijk de winst moesten pakken voor het tweede jaar van het project. Dus daar zijn we nagenoeg mee klaar en dan gaan we ook met die inzichten verder, kom ik zo op terug. Voor bergen specifiek, want wat ik net vertelde is vooral nog aan de achterkant, ambtelijk niet heel erg zichtbaar. Wat hebben we nou wel zichtbaar gedaan? Er is een informatiebeeld opgesteld. Dat wordt ergens in de komende weken opgeleverd aan ons. Dus dat is ook later deelbaar. Dat hoort ook bij veiligheid trouwens.
Dat is de nieuwe piepen.
Het valt wel op. Ja, overroelt hem. Nee, we hebben dus een informatiebeeld opgesteld. En wat moet u zich voorstellen bij een informatiebeeld? Dan wordt er eigenlijk met een aantal specialisten op de achtergrond, en niet alleen vanuit ons, maar ook vanuit de regionale samenwerking, wordt gekeken naar de databases, naar de ontwikkelingen. Dus denk aan de ruimtelijke ontwikkelingen. Wat zijn de ambities op de ruimtelijke versterking van de gemeente? Welke kwetsbare groepen zijn er in de gemeente? Wat geven de statistieken weer? Aantal ongevallen, aantal misdrijven, aantal bekende drugsgerelateerde strafzaken. Dus er wordt een hele range aan informatie opgehaald. En dat wordt vervolgens geprobeerd te vangen in een plaatje wat eigenlijk illustratief is voor hoe gemeenten Bergen vanuit veiligheids- of ondermijningsoogpunt er dan uitziet. Met het beeld op zich kan je niet veel anders dan dat wij dat heel nadrukkelijk gebruiken om daar een stukje prioritering uit te halen of een aantal speerpunten uit te halen die we in onze aanpak voor ondermijning weer kunnen gebruiken. En tegelijkertijd gaan we kijken hoe we het beeld wat we hebben, want de verwachting is dat het beeld op onderdelen al inzicht geeft, maar op onderdelen ook bevestigt dat we onze informatiepositie nog niet voldoende op orde hebben. Dus dat is ook tegelijkertijd voor ons weer een reden om, te zeggen, om dat vast te stellen en te zeggen, hé, daar moeten we dus nog een slag in maken. Nou, dat sluit wel heel goed aan op de totale ambitie die we bij ondermijning sowieso zouden willen hebben. Tot slot zijn we eind vorig jaar ook nog op een bedrijfterrein geweest, met het risico dat ik het verkeerd zeg, de Weitjes. Ja. Daar hebben we een integrale controle uitgevoerd. Hoe gaat het in zijn werk? Er is als goed is nog een raadse informatiebrieven overgestuurd. Maar ter opfrissing, we gaan dan met bouw- en milieutoezichthouders van ons, van de boeg, van de omgevingsdienst, met de politie, onze eigen BOA's en wat veiligheidscollega's gaan we dan het terrein op. We hebben aan de voorkant geprobeerd op basis van die data al te kijken van hey, hebben we zorgadressen of aandachtspunten waar we sowieso op willen kijken. En verder gaan we daar het terrein op en gaan we in overleg met de ondernemers daar een controle uitvoeren. Maar niet omdat het niet als in de sfeer van het is een razzia, maar meer in de zin van nou, we willen eigenlijk een momentopname doen. We gebruiken dat ook meteen als een voorlichtingsmoment. En als we daadwerkelijk daar ter plekke iets constateren, dan kan het zijn dat de politie iets strafrechtelijks ontdekt. Dan kan het zijn dat de milieuinspecteur iets op het gebied van milieu ontdekt of de bouwinspecteur op het gebied van bouw. Dan zijn dat vervolgens dan de lijntjes waar we op doorgaan. En dan vallen we eigenlijk weer terug in het reguliere als het een licht bouwvergrijp is, dan valt hij gewoon terug in het standaardbeleid wat we doen in de hele gemeente voor bouwvergrijpen. Maar zien we iets wat strafrechtelijk is of waarvan we denken, hé, dit is wel een stuk interessanter, ja, dan kunnen we ook meteen doorstappen. En een voorbeeld uit andere gemeentes is dat we op grond van een kleine melding van een ondernemer die zijn afval altijd voor zijn loods op de grond gooide en nooit opruimde, dat was een keer de trigger. En op het moment dat we daar naar binnen stapten, kwamen dus twee hennepplantages en twee peeskamers tegen. En aan het einde van de dag stonden er twee dames met hun weekendtassen buiten en was de politie nog met de OD bezig om alle hennep te verwijderen. En kwam de huurbaas voorbij en die schrok zich een hondje, want die had niet eens door dat de huurder dus compleet misbruik maakte van zijn locatie. En toen zijn... Dit was niet eens een beetje. Nee, dit was ergens in Zuid-Holland. Nee. Als dat niet duidelijk genoeg was, dan is dat bij deze nog maar even benadrukt. Ja, dat waren twee luikjes gemaakt. En daarachter was nog een soort van tweede loods waar dus een complete hennepplantage was. En de ruimte zelf was ingedeeld in twee kamers. En daar stonden twee persoonsbedden. En daar verbleven twee dames. En die waren illegaal in Nederland, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Om maar aan te geven dat je dus op iets heel kleins, denk normaals, in één keer dit ontdekt. En op het moment dat je denkt, van, nou, nu gaan we de hele wereld tegenkomen, valt het in één keer tegen. Ook dat gebeurt. Dat is ook een beetje de betrekkelijkheid van ons werk aan de andere kant. Goeie. Ik krijg net even de tip van rechts. Wij zijn ook een onderzoek gestart naar vakantieparken. Daar hebben we best wel even op zitten puzzelen van hoe kunnen we dit op een goede en zorgvuldige manier doen. Want hebben we het nou over de camping bij de boer of hebben we het over de grote roomportvakantieparken of alles ertussenin? En wat onderzoek je? Bekend in ons vakgebied is dat vakantieparken soms echt wel vatbaar en kwetsbaar zijn voor illegale bewoning of andere activiteiten. Soms bewust door de uitbater, soms onbewust, zonder medeweten van de uitbater. Maar het is ook wel heel lastig om als overheid daar goed zicht op te krijgen. Want voordat je het weet stap je ergens naar binnen en wek je de indruk dat de ondernemer niet zuiver op de korrel is. En is de imago schade en alles eromheen. En dat is natuurlijk niet wat we willen en ook niet wat de bedoeling is. Dus we zijn gestart met het onderzoek, want dat was een expliciet verzoek in het maatwerkplan van Bergen voor de aanpak van ondermijning. We hebben contact gelegd met de provincie, we hebben gekeken wat we met de beschikbare data konden. En we hebben vastgesteld dat we daar wel inzichten in krijgen, maar niet voldoende om al te rechtvaardigen dat we ergens, zeg maar, volle bak een park op gaan. Dus we hebben eigenlijk gezegd, de eerste constateringen zijn heel waardevol, maar we kunnen op dit moment daar nog niet een hele stevige uitspraak over doen of een stevig advies aan de portefeuillehouder opgeven van, hey, dit is de lijn. En dan ook nog eens een keer, het aantal parken in relatie tot wat je dan wellicht zou willen, is ook best wel veel in de gemeente. Dus daar moeten we ook nog heel zorgvuldig naar kijken. Als we een stap verder zouden willen doen, hoe gaan we dat doen? Nou, dan kom ik al een beetje eigenlijk op de inzichten uit het project en die we nu ook proberen te vertalen. Bewustwording en training. We merken ambtelijk nog bij heel veel collega's een stukje onbekendheid en daarmee ook een stukje onbegrip en zelfs een stukje ongewenstheid van het thema ondermijning of het zoeken naar hun bijdrage daarbij. Een bouwinspecteur die gewend is om op bouwplekken te controleren, heeft daar geen moeite mee. Maar op het moment dat hij gevraagd wordt om mee te gaan met de integrale controle, dan heeft hij toch iets meer het gevoel dat hij ergens naar een adres gaat, wat misschien toch wel wat meer gevaar is dan wat hij normaal zou hoeden hebben. Wat helemaal niet aan de, per def, wat in de basis niet aan de orde is, maar wat wel in het gevoel van de mensen zit. We hebben daar best wel weerstand bij de collega's gevoeld. We zien dat op meer plekken in de ambtelijke organisatie terug. En we zien ook bij verschillende bestuurders nog even zoeken van, goh, wat is nou precies mijn rol? Een wethouder verkeer, een wethouder zorg. Ja, wat is nu mijn rol in de aanpak van ondermijning? Nou, daar hebben we gewoon nog een winst, daar hebben we nog winst te boeken. Dat geldt voor Bergen, dat geldt voor de andere die gemeentes ook. Dat geldt gewoon voor het hele thema aan zich. Dus we gaan dit jaar meer investeren in die bewustwording en training om vanuit die gedeelde kennis ook te kijken hoe we die samenwerking kunnen optimaliseren. Ik heb net al genoemd in mijn toelichting, we hebben nog het nodig te doen om onze informatie positie te versterken. Dat geldt voor de informatiebeelden die we binnenkort opgeleverd krijgen, maar dat geldt zeker ook voor de manier waarop we signalen binnenkrijgen. Dat kan zijn iemand belt het algemeen gemeentelijk nummer, het kan zijn iemand meldt misdaad anoniem, iemand belt de politie, iemand belt de AOV'er, iemand vertelt het bij de burgemeester in de koffiepauze van een raadsvergadering, iemand zegt het tegen de wethouder die het weer in het college deelt. We krijgen op heel veel manieren krijgen we signalen binnen. En we hebben een aantal spelregels te volgen over de manier waarop we die signalen wel of niet mogen gebruiken. En hoe we die mogen verwerken. Want we mogen niet zomaar aan een collega van burgerzaken vragen van, goh, als jij nou iemand aan de balie krijgt die je niet vertrouwt, geef even dan een paspoort, geef een kopietje van het paspoort, want dan kunnen wij even een paar databases nagaan. Dat mogen we niet doen. Die verleiding is er soms wel, maar dat is niet hoe we als overheid mogen acteren en hoe we als OOV ook willen en mogen werken. Dus we hebben daar gewoon privacyprotocollen voor te maken, data privacy assessments te maken, oftewel inschatting te maken van nou, hoe kwetsbaar is de dataverwerking en wie zou daar inzage in krijgen, wie mag er misbruik van maken en welke waarborgen treffen wij als team en als overheid om dus dat op een zorgvuldige manier te doen. Nou, dan ga ik heel snel heel veel techniek in, dus ik zal u daar niet mee lastigvallen, maar dat is wel heel veel ballast die wij ook waar we mee moeten dealen om überhaupt met het signaal aan de slag te kunnen. En zonder dat soort zaken geregeld te krijgen, kunnen of mogen we eigenlijk maar met heel weinig signalen echt wat doen. Of loopt het risico dat als we verderop in het proces op die signalen gaan schakelen, dat we teruggefloten worden. Nou, dat willen wij niet, dat wil de burgemeester niet, dat wil de politie niet, dat wil niemand niet. Dus, maar het geeft wel ook meteen dus de kramp aan die we af en toe nog voelen op de werkvloer. Ander belangrijk inzicht is de integrale aanpak en samenwerking intern boeg. We hebben elkaar hard nodig. We zijn als OOV en bij de aanpak van ondermijning niet in staat om dat zelfstandig te doen. We hebben die collega's nodig, we hebben die andere bloedgroepen nodig. En we hebben nu met het project wat we nu draaien ook het voordeel dat we dat in boegverband kunnen doen. Omdat we anders op de schaal van de individuele gemeentes gewoon veel minder massa zouden kunnen maken op dit onderwerp. Dus dat geeft ons gewoon meer momentum in het geheel. Maar ook samenwerking in het netwerk bij controles en informatieuitwisseling. Ik heb al heel wat voorbeelden genoemd. Ik denk dat dat op zich al voor zich spreekt. We kunnen dit niet zonder de partners. We kunnen dit niet zonder de samenwerking in het netwerk. Alleen die samenwerking op zichzelf vraagt ook gewoon tijd en aandacht. Los van de inhoud van het onderwerp wat je op dat moment draagt. We hebben ook vastgesteld dat we op beleid nog wel wat verbeterpunten hebben. Om ondermijning goed te goed aan te kunnen pakken, zowel in ons beleid, maar ook in zijn aanpak van handhaving. Bibelbeleid, kom ik zo nog uitgebreid over te spreken. Damocles staat op voor dit jaar op de rol om te actualiseren. Dus dat is met name het beleid rondom hoe gaan we om met hennep en drugsgebruik en drugshandel. Nou, er zijn best wel wat ontwikkelingen in de afgelopen jaren, de nodige uitspraken geweest. Wat maakt dat we ook ons beleid daarop moeten aanpassen of moeten aanscherpen? En niet onbelangrijk, u heeft als raad, als ik het goed zeg, ik twijfel nu even of college is het volgens mij, de uitvoeringshandhavingsstrategie vastgesteld een aantal jaar terug. Daar staat ondermijning nog niet als specifiek thema in. De nieuwe strategie staat op de rol voor dit jaar om door het college vastgesteld te worden. En dat is een van de punten waar wij dus in dat beleid ook aandacht gaan vragen voor ondermijning. En we ook met de collega's gaan kijken van, goh, als we nou dit najaar controles willen organiseren, moet het dan altijd hele grote controles zijn met alle partners en een hele volle bak? Of kunnen we ook, wij noemen dat knock-and-talk gesprekken, wij zaten bij de wijkjes, maar ook bij een Heilo bijvoorbeeld, op het bedrijventerrein een controle te doen. En toen kwamen ondernemers uit zichzelf naar ons toe met van, goh, wat zijn jullie doen? Nou, vertellen, oh, goed dat ik dat weet. Weet je, daar om de hoek, die loods daar, of daar dat straatje en dat, daar heb ik ook af en toe een soort gezien wat ik niet helemaal vertrouw. Nou, dat zijn dus eigenlijk hele laagdrempelige informele gesprekken, maar die zijn soms goud waard voor ons om signaal te krijgen of om daarop door te borduren en dan van daaruit alsnog een casus te krijgen, zeg maar. En we hebben daarmee ook wel ontdekt of ervaren dat het dus niet altijd nodig is om heel groot met het hele team volle bak op een adres of op een aantal adressen naar op bezoek te komen. Maar dat het ook kan helpen als onze toezichthouders, die toch al heel vaak op straat zijn en al heel vaak ergens zijn, dat ze dus op adres 1 een bouwcontrole doen en dat ze misschien op adres 2, 3 en 4 nog even een kop koffie of even aanbellen en even vragen van, oh, hoe gaat het? En zijn er nog bijzonderheden? Heeft u nog aanleiding voor zorgen of ongemakkelijke gevoelens? En zo kan je toch met een hele kleine extra stap in één keer heel veel meer beeld krijgen. Nou, dat zijn we nou concreet aan het kijken, hoe we op die manier met de collega's dat ook kunnen samen laten brengen en we dus eigenlijk slimmer en efficiënter en kunnen werken en er eigenlijk nog meer uit kunnen halen. Een aantal inzichten die we dus uit 23 hebben opgedaan en die we vooral nu naar 24 willen vertalen. Daarmee zijn we er nog niet, want het project eindigt dit jaar. En we hebben in het IVB ondermijning nu als speerpunt staan. We hebben in het uitvoeringsplan dat ook zo opgenomen. We hebben dus ook in onze plannen, ook voor 25 en verder, plannen gemaakt op de aanpak van ondermijning. Wat willen we daarmee bereiken? Nou, u ziet er bovenaan staan, structurele regie op de aanpak van ondermijning. En dat willen we doen op een aantal lijnen. We hebben op de ambtelijke uitvoering versterking nodig. We zullen een aantal overlegstructuren intern gemeentelijk en met onze partners van buiten moeten organiseren om die signalen op te kunnen vangen, om ze te kunnen wegen, om ze verder te kunnen brengen en om vervolgens ook een integraal advies te kunnen geven. We moeten blijven investeren in de kennis en de bewustwording van onze collega's, onze bestuurders en onze partners. En we moeten het ondermijningsaanpak ook in flankerend beleid en uitvoering opvangen en verankeren. Ik noemde net al de VTH-strategie. Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor het integraal veiligheid meerjarenbeleidsplan van de politie. Dat is vorig jaar vastgesteld. Daar heeft u al wat van kunnen vinden. Daar hebben we toen ook al naar gekeken. Zodat we eigenlijk op alle relevante panelen gelijktijdig proberen om dit onderwerp verder te brengen. En last but not least, we noemden net al even de vakantieparken. De specialist die wij hier nog op hebben bevraagd uit het land, die gaf ook aan, er zijn gemeentes die zijn al wat jaren verder hier, wat langer hiermee bezig. En die hebben ook hele goede ervaringen met themagerichte aanpakken. Misschien heeft het wel eens in de krant of in de landelijke pers gelezen. De glazenwassersbranche en de autoverhuurbranche, dat zijn een paar hele goede voorbeelden. Waar ze in Tilburg bijvoorbeeld heel actief op hebben ingezet en ook met goede resultaten. Nou ja, dat is een heel mooi voorbeeld van een vakantiepark waar het ook helemaal verkeerd kan gaan. Ja, ja. En waar ondermijning hoogtij viert, om maar zo te zeggen. Maar waar de collega's in Asten meer dan volle bak aan hebben. En die worden ondersteund door een man of 30, 40 van verschillende instanties. Om überhaupt ook maar enigszins gecoördineerd daar een aanpak te kunnen doen.
En de Kamer.
Ook die. Dat even in vogelvlucht aanpak ondermijning. Heeft u nog wat over voor Bibop? Ja? Okay. Bibop, even opfrissen. Wat is de wet Bibop? Nou, daar begint al de eerste moeilijke term. Mondvol, bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. In normale mensentaal, we proberen met deze wet en de uitvoering van deze wet eigenlijk te voorkomen dat de onderwereld de bovenwereld bereikt. En dat we als overheid, ongemerkt met name dan, meehelpen met de onderwereld te faciliteren. Dat kan zijn dat we ongewenste ondernemers of malafide ondernemers faciliteren met subsidies. Dat kan zijn dat we misschien niet scherp genoeg zijn bij het verkopen of doorontwikkelen van een bepaald stuk grond in een gemeente. Dat kan zijn omdat malafide ondernemingen vergunningen aanvragen die ze eigenlijk nooit zouden mogen hebben. Of waarvan we eigenlijk al weten dat ze die nooit naar de letter gaan uitvoeren. Kan op allerlei voorzitten, maar dit zijn zo even wat voorbeelden. We hebben ons beleid een aantal jaar terug, is dat hier vastgesteld, met daarbij ook de creatie van een functionaris Bibop. Net al even in het plaatje laten zien, dat is één persoon die dat voor vier gemeenten doet. En we hebben recentelijk een evaluatie uitgevoerd en die geeft een aantal inzichten mee. En die geeft eigenlijk in samenvatting weer dat we nu niet volledig in controle zijn op onze Bibop-taken. En dat geldt voor alle vier de gemeentes in de volle breedte. We hebben op ons beleid nog een aantal zaken te doen. We hebben in de uitvoering een aantal zaken te doen. En die zal ik hier even kort met u meenemen. We hebben vastgesteld dat het beleid wat we nu hebben, dat dat met de inzichten van nu, want dat moet ik er wel bij toevoegen, aangevuld moet worden. Inkoop bijvoorbeeld is iets wat nu nog niet in ons beleid als beleidsthema staat. En dat betekent dat we daar feitelijk ook niet op mogen bieboppen. Dat zouden we graag willen toevoegen. Zo zijn er andere thema's of beleidsvelden waar je Bibop op zou willen uitbreiden. Dat is dus een invalshoek. We kunnen op subsidies bieboppen, we kunnen op de WABO-vergunningen bieboppen, we kunnen op vastgoedtransacties bieboppen, maar op inkoop bijvoorbeeld nog niet. Nou, dat zou wel wenselijk zijn. En zo zijn er nog een aantal velden waar we zeggen, hey, daar zouden we eigenlijk ons beleid op willen uitbreiden. In ons huidige beleid maken we gebruik van moetbepalingen voornamelijk. En dat betekent dat je eigenlijk zegt in het beleid, als dit het geval is, dan moet dat. Wat dat betekent automatisch ook dat we zelf eigenlijk heel weinig inschattingsruimte hebben om op signalen die net niet onder die moetbepaling passen, om toch een onderzoek te starten. En de praktijk laat zien dat we toch wel geregeld wat voorbeeldjes hebben dat je zegt van nou, we zouden eigenlijk ook een bepaalde eigen inschatting willen maken. En in juridische termen wordt het dan een kanbepaling en geen moetbepaling. Zit nu niet in ons beleid. Nu kunnen we er niks mee. Daarvoor moeten we eerst het beleid vaststellen of actualiseren en vaststellen voordat we met dat kader kunnen werken. Dus daar zouden we graag aanpassingen willen. We zien ook landelijke ontwikkeling.
Ik zie een vraag bij mevrouw Glas.
Van? Ja, wij hebben, ik heb niet helemaal paraat. Het meest praktische voorbeeld wat ik denk ik kan geven is, we hebben bijvoorbeeld drempelwaardes in ons beleid staan. En dat betekent dat we bij een vastgoedtransactie of een vastgoedontwikkeling van een bepaalde bouwsom pas mogen starten met het onderzoek. Alles wat eronder zit is dus volgens ons eigen beleid komt niet in aanmerking om een onderzoek te starten. Dat is een moetbepaling. Een kanbepaling zegt eigenlijk, de vuistregel is vanaf bedrag X gaan we dat standaard doen. Maar mochten er nou signalen zijn die te maken hebben met dit, dit of dit, dan kan je als je wil daar ook een onderzoek op starten. Dat doen we in de praktijk dus niet, tenzij we op basis van die signalen een aanleiding hebben en overleg met de portefeuillehouder zeggen, gaan we hier nou op lopen, op de kanbepaling? Ja, dan is de context dusdanig dat we zeggen ja. En dat is een uitzondering op de regel. En dat is ook een bescherming voor onszelf, omdat je anders te veel... Nee, je kan dan eigenlijk in de breedte niet alles aan. Maar het is tegelijkertijd ook een bescherming voor de individu of de ondernemer of de belanghebbende. Want wij moeten wel gemotiveerd aangeven waarom we dat onderzoek wel degelijk gaan starten. En dat is dan een stukje rechtsbescherming voor de maatschappij, zeg maar, dat we als overheid geen misbruik maken van die bevoegdheid. Is dat voldoende? Naast onze eigen inzichten uit de evaluatie hebben we ook, is er een wetswijziging geweest vorig jaar, Bibop, die het toepassingsbereik, dus dan kom ik weer op de categorieën van onderwerpen waar we op zouden kunnen onderzoeken, is uitgebreid. Ze hebben wat artikelen aangepast. Het spreekt voor zich dat we die graag in ons beleid ook actueel willen hebben en dat dat ook een extra aanleiding is om dat beleid te willen herzien. Nou, We hebben door die jaren heen wat de nodige ervaring opgedaan met het gevoerde beleid en de casuïstiek. Dat zit hem deels gewoon in praktische dingen. Hoe gaan we om met het opvragen van gegevens? Moet het fysiek of moet het digitaal? Wat moeten we doen met het bewaren van die gegevens? Hoe informeren we de belanghebbenden over de voortgang van het onderzoek? Nou, dat zijn hele praktische dingen naar buiten toe. Maar naar binnen toe hebben we ook heel veel inzichten als het gaat om wat is de verhouding tussen de vergunningverlener die zeg maar de aanvrager in contact is en die moet zorgen dat het geluid klopt, de bloemetjes kloppen, de dieren kloppen, dat alles zeg maar op heel veel facetten lukt. Ja, is Bibop nou iets wat die vergunningverlener ook moet gaan regisseren? Of is dit zo bijzonder en speciaal dat die Bibop-coördinator dat zelf moet doen? Maar hoe bewaakt deze dan de termijnen van de vergunning en hoe loopt dat in elkaar? Nou, heel veel ambtelijk gedoe. Maar kunt zich met dat voorbeeld misschien een beetje voorstellen dat het voor ons best wel een uitdaging is om in het geheel van de boeg en op verschillende teams, die allemaal nog niet zo'n gevoel bij dit onderwerp hebben, ze toch duidelijk te maken dat wij dat dit een wettelijke verplichting is, dat ze daar vanuit hun regie ook iets mee moeten en dat we ergens ook nog samen de portefeuillehouders goed moeten adviseren, want dan zitten we ook in één keer met meerdere bestuurders te praten. Ieder voor hun eigen stukje. Dus nou, daar zit een hele wereld achter wat voor ons best wel ingewikkeld was, wat ook nog niet goed ingericht was. En waarvan we zeiden, ja, daar zouden we heel graag in de ontwikkelingen graag een stap in willen zetten. Nou, wat is de uitvoering Bibop in boekverband? Ik noemde al een paar dingen. Die ketensamenwerking in Bibop en het primaire proces is wezenlijk. Wij kunnen geen goed onderzoek doen als we niet goed verbinden met degene die de subsidieaanvraag moet beoordelen of de vergunningsaanvraag moet beoordelen of in gesprek is met de ondernemer om een stuk bouwgrond te kopen of in ontwikkeling te zetten. We kunnen dat niet zonder. Maar we zien ook synergie-effecten vanuit de samenwerking. Want de kennis die we opdoen met een Bibop-dossier in Uitgeest, dat gebruiken we één op één in de gemeente Bergen. Zonder dat de dossiers natuurlijk vermengd raken, maar de kennis die we opdoen in het werkproces en bij de professionals wel degelijk. En dat geeft wel extra vulling in het rugzakje, extra waarborgen in de breedte van waar we met Bibop mee bezig zouden moeten zijn. Want ja, u kan zich voorstellen dat we in Bergen misschien op het onderwerp 1 wat vaker een lijntje hebben lopen, maar op onderwerp 3 bijna niet. En als we dat dan bij die andere gemeenten hebben, dan hebben we toch voor onze hele Bibop-lijn zijn we goed voorbereid op elke casus die we ook in Bergen zouden kunnen tegenkomen. Maar de constatering overal, zei ik in het begin al, is dat we eigenlijk niet goed in controle zijn. Dus wat willen we? We willen heel graag Bibop verder brengen. En we hebben een verbeterd voorstel Bibop voorbereid en aangeboden aan het college, wat eigenlijk uit twee delen bestaat. Een verbeterslag in 24, in controle komen hebben we dat genoemd. Dus dat zit hem heel erg op met de beperkte menskracht en middelen die we nu hebben. Vooral investeren in een stukje kennis en bewustwording, een stukje processenregie in de ambtelijke organisatie. En zorgen dat we in ieder geval op dat vlak weten waar we mee bezig zijn en dat we dat ook goed in grip hebben. Maar daarmee zijn we er niet. Ik noemde net al een pleidooi voor het herzien van die beleidsregel. Daar willen we heel graag mee aan de slag. Maar we zien ook dat we in de capacitaire zin gewoon niet uitkomen met die ene FTE voor 4 gemeentes. Dus we hebben aan de 4 colleges voorgelegd om daar dus in te investeren. Dat is even de technische uitleg. De versterking is opgevoerd in de VIRAP 24 en kadernota 25. Dus die ziet u daar terug. Of daar wordt die integraal in behandeling genomen. Maar dit is even de onderbouwing die daar dus achter zit. En wat willen we dus volgend jaar? We willen dus op het moment dat we kunnen gaan versterken naar 25 toe, moet die beleidsregel aangepast worden. En dat levert dus aan de toepassing van het beleid ons meer handvatten en ruimte op. En het levert ons aan de andere kant ook in de dienstverlening naar de aanvrager ook als het goed is, meer comfort en meer duidelijkheid op. Een heel verhaal, maar ik ben er nu wel door.
Zijn er vragen? Mevrouw Leijen.
Deze. Dank u wel voor uw betoog. Ik vroeg me af, kunnen wij ook wat allemaal gepresenteerd is, dit toegestuurd krijgen?
Zeker.
Ja, heel graag. Dank u wel.
Mevrouw Glas.
Dank u wel, voorzitter. U had het over verkeersveiligheid. We zien op het nieuws en zo dat bijvoorbeeld de stad Amsterdam, die heeft allemaal maatregelen genomen met betrekking tot de 30 kilometer zone. En wat je dan ook ziet in vraaggesprekken met mensen, dat zij, omdat er ook zoveel fatbikes rijden, het er niet veiliger op vinden worden. Hoe is het in onze gemeente gesteld met de invloed van fatbikes? Kunnen jullie daar iets mee? Moet er iets mee gebeuren? Doet het de verkeersveiligheid geweld aan? Ik kan me dus voorstellen dat bijvoorbeeld nu op de Eeuwige Laan, waar we dus twee fietspaden eigenlijk zouden moeten krijgen, dat dat best wel een eng gebeuren is. Dat is één vraag. U vertelde...
Mevrouw Glas, dat was een semi-politieke vraag. Ik zal graag wat algemener, alsjeblieft.
Ja. Oh, nou ja, ik...
Als je het een keer doet, sla ik.
Ja? Hard of zacht? de wijkjes. Of u zei de wijkjes controleren. Doet u dat alleen overdag? Of gebeurt dat ook 's avonds? Want ik loop daar wel eens 's avonds met de hond. u had het over illegale bewoning. Is dat iets waar u gericht op zoekt? Of is dat een bijvangst? Want er zijn natuurlijk mensen die gewoon illegaal wonen op een camping, omdat ze geen andere mogelijkheid hebben. En dat misschien maar tijdelijk doen. En dan heb ik nog een vraag van of het... als een beperking voelt, de privacywetgeving als een beperking voelt, waardoor u werk minder goed kunt uitvoeren.
Meneer Lange.
Ja, dank. Ook dank voor de heldere uiteenzetting. Ondermijning Bibel, buitengewoon belangrijk onderwerp, ook in onze gemeente, ook landelijk. Je ziet het vaak niet, dus je denkt dat er niet is, maar het is wat degelijk. Want wat je niet weet, zie je niet. Dus ik vind het goed dat dit geantameerd wordt. Ik mag alleen vaktechnische vragen stellen, dus ik probeer het daarbij te halen, voorzitter. Eén is inderdaad in navolging wat mijn collega zei, geeft die privacy toestanden, AVG, geeft dat belemmeringen? Geeft dat obstakels in uw samenwerking? Want u werkt veel samen met binnen- en buitengemeente en landelijke instanties. Ik heb eerder een noodkreet van Abu Talib, burgemeester, gehoord dat hij daar ook mee zit. Herkent u dat beeld? Twee, u noemde en passant burgerzaken, want u werkt natuurlijk ook met binnengemeentelijke. Burgerzaken vind ik zelf even persoonlijk een zeer belangrijke afdeling in verband met de zuivere adresregistratie. Enerzijds om inwoners te attenderen op sociale voorzieningen die ze daardoor mislopen als die niet goed is. Maar anderzijds ook om calamiteiten te voorkomen. Een zuivere basisregistratie hebt, biedt dat enorm veel voordelen. Hoort dat ook tot uw pakket? En zo niet, kunt u navraag doen of u aangesloten bent bij het landelijke adres aanpak fraude. Dat zijn dus een gedeeltelijke samenwerking met andere instanties om incorrecte adresmisstanden, zeg maar, te voorkomen en te herstellen. Tot zover.
Dank u wel voor uw vraag. Meneer Valk, moet u even 5 minuten... Of kunt u zo uit de losse polsen... excuus, meneer Vink.
Ja, ik wil even teruggrijpen, dank u wel, voorzitter. Op het middelen gebruiken en daarmee samenhangende criminaliteit. En ik... Ik wil er graag even teruggrijpen op het middelen gebruiken en daarmee samenhangende criminaliteit. In hoeverre leren wij van waar het in andere gemeentes ontspoord is? Ik las onlangs een artikel over IJmuiden. En dan vraag je je af als je de film daar terugspeelt, van waar is dat op een gegeven moment gaan ontsporen? En in hoeverre zijn wij dusdanig in control in de Boeg en in Bergen, dat dat soort toestanden ons bespaard blijven?
Dank u wel voor uw vragen. Mevrouw ten Hove.
Ik moest hem even aan de praat krijgen. Ik vroeg me af in hoeverre, wat we ook steeds meer horen, is de cybercriminaliteit en alles, de influencing van buitenaf. En dat grijpt natuurlijk in op heel veel verschillende aspecten die ook een rol spelen binnen ondermijning en binnen Bibel. In hoeverre dat ook behoort tot uw takenpakket of daar binnen de gemeente ook extra aandacht voor is, hoe daarmee om wordt gegaan.
Dank u wel, mevrouw ten Hove. Meneer Houtenbos.
Dank u wel, voorzitter. Nou, over de beperking van die de privacywetgeving jullie geeft, hebben we het al eerder, zijn er al eerder opmerkingen gemaakt. Ik noem maar even signalen uit de samenleving. Ik en ook andere raadsleden horen het een en ander, zien het een en ander. Ook van, laat ik verkoop van drugs. Al wil ik drugs hebben, of andere. Die jongens en meisjes zijn sneller dan de pizzaboer. Qua levertijd. Lopen jullie daar tegenaan? Hoe gaan jullie daarmee om?
Dank u wel. Dit was het zo. Meneer Valk,
ja?
Ja, u kan antwoorden.
Even kijken of ik geslaagd ben om goed mee te schrijven. De eerste vraag was over de fatbikes in relatie tot verkeersveiligheid. Niet om mezelf meteen te verschonen, maar ik ben geen specialist op verkeersveiligheid. Ik probeer in mijn toelichting al te schetsen dat de collega's die van verkeer zijn eigenlijk zich primair richten op het verkeersbeleid en ook de verkeersveiligheid die daarbij samenhangt, hè, of die bij het beleid ingevuld moet worden. Dus als u daar echt op techniek veel meer vragen of meer vragen, dan kan ik die doorgeven of kan ik zorgen dat die beantwoord worden. Ik kan daar inhoudelijk niet meteen op ingaan. Wat ik wel kan aangeven is dat we...
Portefeuillehouder.
Nou, ik wou er ook niet inhoudelijk op ingaan, waar het niet dat ik onlangs precies deze vraag heb uitgezet en beantwoord gekregen. En het beeld wat daar uit ieder geval kwam, was dat het in Bergen een relatief beperkt probleem is. Bijvoorbeeld in tegenstelling tot wat er in Alkmaar speelt. Dat waar hier het over fatbikes gaat, het vaak gaat over de hogere snelheid. En niet zozeer dat er enorm gevaarlijke situaties door zouden ontstaan. Maar dat is een vrij hoog overbeeld. En dat is het beste wat ik op dit moment kan beantwoorden daarop. Dus er is wel aandacht voor. Maar het lijkt niet zo'n groot probleem te zijn als het bijvoorbeeld in een wat grootstedelijkere setting is.
Dank u wel, portefeuillehouder. Meneer Valk?
Dan had u een vraag over de wijkjes, of we daar overdag of 's avonds controleren. We hebben op dit moment dus die controle op de dag uitgevoerd. Dat was echt ook zo georganiseerd. Maar dat staat los van als wij signalen hebben dat dat echt loont om in de avonduren te gaan, kunnen we daar eventueel ook gericht op organiseren. Maar dat was niet het aard en ook niet de gedachte achter de controle die we vorig jaar hebben gedaan. Dus op het project en de manier waarop we dus de controles gingen organiseren, hebben we dat op de dag gedaan. Dat hebben we bij alle vier de gemeentes op een soortgelijke manier georganiseerd. Maar als we op casusniveau signalen hebben of het vermoeden hebben dat we daar beter in de donkere uurtjes kunnen kijken in plaats van de lichte uurtjes, dan zullen we dat zeker niet nalaten.
Mag ik nog een hele kleine toevoeging geven op mijn beantwoording net? Want ik werd erdoor gewezen door de plaatsvangend secretaris dat in de andere zaal op dit moment het gesprek gaande is over het mobiliteitsplan. En dat is natuurlijk ook een geëigende plek om de vragen over elektrische fietsen, fatbikes en andere zaken te stellen in dat kader. Dus mocht u dat interessant vinden, dan kan ik u de aanbeveling geven om hiernaast te gaan kijken. Wat zegt u? Mevrouw Glas, het laatste wat ik wil is u kwijt. Maar gelet op uw interesse probeer ik u te helpen naar de plek waar uw vraag het best beantwoord wordt. Dat wil ik nog even toevoegen.
Misschien is het goed om nog één inhoudelijke toevoeging op mijn antwoord te geven, want ik realiseer me net, in de avonduren zijn er op heel veel plekken, houden mensen zich wel eens op. Jongeren, ouderen, van alles en nog wat. Dat vraagt soms op een andere aanpak of een andere inzet dan dat het zich vraagt voor de aanpak van ondermijning. Dus op het moment dat de jongeren zich ophouden op een leegstaande parkeerplaats of bij een bedrijventerrein waar weinig sociaal toezicht is. Of er is ergens een loods waar ze in de avonduren nog een beetje aan het rommelen zijn. Wat op zichzelf prima kan als een sleutel zijn en een auto bij wijze van spreken. Dat kan tot gevoelens van onveiligheid leven, dat kan tot vermoedens leiden. Maar de oplossing is niet een controle zoals ik u net heb geschetst bij de aanpak van ondermijning. Want dan vallen we eigenlijk terug in het reguliere toezicht- en handhavingsregime wat we met de politie en onze toezichthouders eigenlijk gewoon regulier organiseren. En als we zien dat daar ergens dan excessen in ons ontstaan, dan is dat iets waar we in het moment op schakelen met elkaar.
Even een praktische mededeling. We zouden klaar zijn om 8:30. Het is inmiddels 8:30 geweest, dus als u...
Mijn antwoorden kort houden. Ja.
In ieder geval probeer zoveel mogelijk te antwoorden. Ja, toch sneller praten inderdaad. Vragensstellers, SVP, als het echt heel veel vragen nog oproept, kunnen we die naar de gifje worden gestuurd. En dan wordt die uitgezet in de organisatie.
Er was nog een vraag, illegale bewoning op zoek naar of als bijvangst? Het kan beide. Wij kunnen, als wij vermoedens hebben van, kunnen we gericht op een adres een actie organiseren. En dan kan het een actie zijn die gewoon regulier door onze collega's van toezicht en handhaving wordt uitgevoerd op hun eigen bevoegdheden in hun eigen werkproces. Maar het kan ook zijn dat we dat als onderdeel zien van een wat groter onderwerp of een groter onderzoek of een grotere actie en dat we daar met meerdere spelers gaan, langs gaan. Je kunt zich voorstellen, illegale bewoning kan op zichzelf, maar het kan ook zijn dat er sprake is van illegale arbeidsmigranten of illegale huisvesting, wat nog veel groter is dan alleen maar het vaststellen dat het ergens onveilig is. Dan is het echt gericht op zoek. En we hebben ook dat we op illegale controle zijn en dat we daar ter plekke iets constateren en dan is het gewoon pure bijvangst. Privacy als belemmering, jazeker. En dat is een soort van tweesnijdend zwaard. Het is nodig, het heeft een doel en het is heel belangrijk. Dus we onderschrijven het wel, maar functioneel is het tegelijkertijd heel lastig. Want je hebt soms kennis van zaken, die heb je dan informeel al gehoord, maar die mag je formeel niet gebruiken. En met die wetenschap moet je toch zien te dealen. Je kan sommige dingen niet delen als je niet eerst een privacyprotocol hebt vastgesteld en dan ben je 2-3 maanden verder, terwijl ik dat signaal nu al op mijn bureau heb liggen en er niks mee mag doen. Dat is hoe we het in Nederland hebben georganiseerd. Makkelijker kan ik het niet maken, mooier ook niet. En dat vraagt aan onze kant, zeker omdat we in een netwerk zitten en omdat we met hele veelzijdige thema's zitten, dus een structurele uitdaging in hoe kunnen we het zo simpel mogelijk organiseren, zo daadkrachtig mogelijk organiseren, maar wel met de voldoende waarborgen dat we het ook nog netjes doen als overheid richting onze maatschappij. En dat staat best wel op gespannen voet met onze eigen drive, maar ook met die van de bestuurders. Vraag het maar aan de burgemeester, zou ik zeggen.
Waarmee ik eigenlijk zou willen zeggen dat onderstreept wordt hoe belangrijk het privacybeleid is, omdat wij het privacybeleid van onze inwoners natuurlijk extreem hoog hebben zitten maar dat en is juist die begrenzing zoeken.
Excuus, ik zie ook een vraag, een verhelderende vraag van de heer De Lange.
Ja, dank u wel. Zegt u daarmee ook met andere woorden dat uw harte wens is een aanpassing van de AVG landelijk gezien?
Nee, ik zou wel willen dat de landelijke overheid bij het vaststellen van dergelijke wetten wat meer nadenkt over wat het voor de lokale overheid nog vraagt om het ook toe te kunnen passen. En dat ze misschien ons wat meer helpen of wat meer tijd geven om dat te doen voordat ze het vaststellen. Want anders wordt het heel ingewikkeld. Want dan kan Den Haag zeggen, kijk, we hebben het vastgesteld. En u mag als raad of als college of als portefeuille mag je gaan uitleggen dat je toch nog een half jaar nodig hebt voordat je wat mee kan doen. Burgerzaken bij mij, nee. Burgerzaken is een apart team binnen de boeg, binnen een ander domein zelfs. Dus het is echt organisatorisch ergens anders ondergebracht. We hebben samenwerking met burgerzaken in het kader van ondermijning. Daar liggen nog wel wat verbeterpunten, hebben we met elkaar vastgesteld uit de ervaringen van vorig jaar. Dus daar is echt nog wel wat werk aan de winkel. Burgerzaken, ik twijfel even of ze bij de LAA zijn aangesloten. Ik dacht het wel, maar ik moet het even schuldig blijven.
Ja? Ik dacht nog even. Korte vraag van mevrouw Van Leijen.
Dank u wel. Het was geen interruptie, maar ik had een extra vraag. Kan ik die stellen? Of eerst nog even?
We zitten enigszins in de tijdnood, dus ik wil graag eerst even dat meneer Valk alle vragen die reeds gesteld zijn kan beantwoorden. En afhankelijk daarvan kunnen we nog uw nagekomen vragen kijken.
Prima.
De volgende vraag die ik had was middelengebruik en criminaliteit. In hoeverre leren wij van andere gemeentes en zijn wij in controle? Dat vind ik best wel een gewetensvraag. Wij leren van andere gemeentes, dat kan ik technisch gewoon bevestigen. Daar waar we kunnen en daar waar we ook de tijd hebben om met de collega's in gesprek te gaan of om dat soort inzichten op te doen. We doen dat ook met onze partners natuurlijk. Ook jongerenwerk heeft zo zijn netwerk en hun kennisbronnen zeg maar ook uit het land. Dus we proberen op die manier met heel veel instanties met wie we samenwerken ook wel dat te doen. Zijn we in controle? Dat is een lastige vraag, omdat dat zichzelf niet laat vatten in een bepaald, keurslijf. We zien met jeugd en jongeren als doelgroep algemeen, zie je een bepaalde golfbeweging door de jaren heen. En dat is in elke gemeente kan dat anders lopen. We proberen altijd in controle te blijven, maar het is af en toe ook een hinkstapsprong. Dus je probeert in de baseline het gewoon geregeld te krijgen en het in controle te hebben. Het kan gebeuren dat er in een gemeente, jongere groepen zich manifesteren en dat steeds meer wordt. Waardoor je op dat moment ook mee moet schakelen en dat je dan probeert daar weer ook de juiste balans in te zoeken. Dat kan zijn overlast op het strand, dat kan zijn ergens in een woonwijk. Dat kan eigenlijk van alle soorten en maten zijn. Dus zijn we in controle? Nou, ik heb niet het idee dat wij dusdanig excessen hebben dat het overal een groot probleem is. Maar jeugd- en middelengebruik is niet voor niks als prioriteit hier aangemerkt in het veiligheidsbeleid. En daar hebben we ook wel degelijk aandacht voor. We hebben ook, als ik me goed heb, twee jaar terug nog best wel wat overlast op het strand gehad van een aantal jongeren. Dus er zijn ook genoeg aanknopingspunten om te zeggen, ja, daar hebben we altijd nog wel werk aan in de winkel.
Het gaat mij meer om het IJmuiden scenario.
Dat het helemaal escaleert, bedoelt u? We hebben nu geen signalen dat het die kant op gaat, maar we hebben ook in Uitgeest wel eens gemerkt dat er dus in het uitgaansleven dus jongeren uit die gemeentes naar Uitgeest komen en dan uit het niets in één keer gaan rellen in Uitgeest. En dan hebben we dus in één keer circus in de nacht en dan hebben we daarna dus heel veel werk aan de winkel. En dan als je het helemaal afpelt, dan is het een stom toeval dat er dus een groepje jongeren uit IJmuiden even boeien ging schoppen in Uitgeest. En hebben we dan ons beleid goed? Ja, denk het wel. Hebben we onze uitvoering goed? Denk het wel. Alleen ja, je kan niet op dit soort excessen altijd 100% georganiseerd zijn. En dat is de spagaat waar we in veiligheid heel vaak in zitten. Een vraag over cyber. Ja, het hoort bij ons takenpakket. Cyberveiligheid kent wel een technische component wat meer bij de ICT-mensen zit en een beleidsmatige component. Die beleidsmatige component zit binnen ons team. Hebben we ook in de inventarisatie van het beleid getoetst en in Bergen kwam dat niet als een speerpunt naar voren. Dus dat betekent dat we er niet extra op inzetten. Daar waar we kunnen proberen we er wel aandacht aan te schenken uiteraard. We zijn ook in regionaal verband, werken we samen met Noord-Holland Veilig, waar ze ook een aantal cyberprojecten draaien, waar we dus ook aan bijdragen. En waar bijvoorbeeld ook wel eens slachtoffers spreekt. Dus er staan wel eens artikelen in de krant waar aandacht en bewustwording wordt gevraagd of wordt gecreëerd. Maar het is in de marge. Dus het is niet een op zichzelf staand thema of project waar we heel zwaar op zijn gaan lopen of op georganiseerd zijn. Signalen uit de samenleving, dat is de laatste vraag die ik in ieder geval heb. Verkoop van drugs, hoe gaan we daarmee om? In de basis proberen we daar gewoon real-time op te schakelen. Dus ook hier hebben we een wekelijks volgens mij toch burgemeester veiligheidsoverleg. Waarin er dus met onze eigen adviseurs, maar ook met onze politiepartners en onze toezichthouders overleg is. Over nou, wat heeft de week gebracht, wat van inzichten hebben we in het weekend, wat geven de rapporten weer. Moeten we in de basis of in de breedte daar acties op zetten of aanpassingen in doen. En hebben we op de concrete casussen of incidenten die zich hebben voorgedaan nog aanleiding om te gaan schakelen. Nou, als we het idee hebben dat ergens gedeeld wordt, dan gaan we daar meteen op proberen te schakelen. Als we het vermoeden hebben dat de jongeren bezig zijn en we weten wie het zijn, dan proberen we daar te interveneren. Net naar wat de casus vraagt of wat passend is op de casus. Dat is in de basis het verhaal. We hebben natuurlijk nu in Bergen het speerpunt voor ons uitvoeringsplan jeugd en middelengebruik. Dus met die opdracht gaan wij nu met onze partners kijken hoe we dat nog kunnen versterken. Zodat we eigenlijk dit soort excessen nog minder hebben of nog meer een soort zichtbaar zijn. En dus wellicht daarmee al effect in de openbare ruimte sorteren.
Dank u wel. Ja. Mevrouw Leijer, heel kort. En mocht het een ingewikkeld antwoord zijn,
ik zal hem heel kort houden. Ik had nog een vraag opgeschreven, omdat ik weet dat de vorige keer hadden we het over toch een tekort in de handhaving. Mijn vraag is nu, in hoeverre is er versterking gekomen in het handhavingspersoneel? In hoeverre is dat gerealiseerd? Dat is mijn vraag. Of er meerdere personeel bijgekomen is?
Ik vrees dat ik die vraag niet kan beantwoorden, omdat handhaving niet tot mijn portefeuille behoort.
Ook niet. Oké.
Kunt u kort daar iets over zeggen?
Er is nog ruimte voor versterking en verbetering. Ik heb toevallig net van mevrouw Groteman herhaalde verzoeken gekregen om in een RIA met u mee te nemen in het toezicht- en handhavingsbeleid. En ik denk dat we die vraag daar ook het beste kunnen beleggen, omdat het ook in die context zit. En dat is iets anders dan het openbaar orde veiligheidsbeleid wat vandaag in de orde is.
Dank u wel, portefeuillehouder. Ik kijk even rond. Dank u. Meneer De Lange, ja, u...
Heel snel.
Nou, ik ben coulant vanavond.
Ja, ik zie het aan uw ogen. Dankjewel. Als we doen aan benchmarking en we kijken naar het volume incidenten in onze gemeente en we vergelijken met andere regio's, kunt u daar een beeld van schetsen of het meevalt of tegen?
Ik denk dat het over het algemeen meevalt. Ik heb de cijfers zo niet paraat, met excuus, maar volgens mij hebben we bij de participatieavonden van het veiligheidsbeleid nog wat cijfers laten zien. En waren de gemiddelden voor Bergen bovengemiddeld goed ten opzichte van landelijke cijfers. Dus op dat zicht zou ik zeggen, heel goed. Waarom dan toch een pleidooi voor? Dat zit hem vooral op, u zei het zelf al, wat je niet weet. Dat. Nou, de versterking die we vragen zit hem
hoofdzakelijk op bibop en ondermijning, omdat we daar nog helemaal niet op ingericht en georganiseerd zijn en we graag daar dus op willen organiseren. En we hebben een klein stukje versterking in de adviestaken, omdat we zagen dat we daar best wel, nou ja, dat we daar wat kariger in zijn georganiseerd dan, dat we dat zouden willen op de vier gemeentes.
Dank u wel, meneer Valk. Ik wil u danken voor uw presentatie. Ik denk dat we heel veel nuttige informatie hebben gehoord vanavond. Ook voor de komende kadernota, et cetera. En de portefeuillehouder wil graag een afsluitend woordje.
Ja, even ook heel gelet op tijd. Heel kort wil ik het houden. Ik wil bedanken voor uw aandacht en de vragen die u gesteld heeft. Ik hoop dat deze avond iets meer inzicht heeft gegeven in de toch wel complexe materie. Daarbij wel opgemerkt dat ondermijning en de aanpak van ondermijning allebei het beste werken buiten het zichtveld van het grote publiek. Want dan kan je mensen ook niet voorbereiden op wat ze te wachten staat als je de ondermijning wil aanpakken. En voor u wil ik nog meegeven dat morgen de nieuwe nieuwsbrief verschijnt en daarin zit een informatiebulletin opgesteld, ook door de afdeling OOV, waarin een heleboel punten die vanavond aan de orde zijn gekomen nog eens even nader worden toegelicht. En nu ook nog even wordt meegenomen. En op verzoek van mevrouw Van Leijen zal ook de presentatie van vanavond nog een keer met u gedeeld worden. Nou, hoop dat u daarmee een wat completer beeld heeft gekregen van hoe we ervoor staan en waar de verbeterpunten en de noodzaak zitten tot verbetering. Zodat wij, als we over een jaar dit bijvoorbeeld nog eens gingen herhalen, dat we dan kunnen constateren met elkaar dat we stappen gezet hebben en echt op de goede weg zijn. Dus dank daarvoor, voorzitter.
Dank u wel, portefeuillehouder. Ik wil u allen hartelijk bedanken voor de aandacht. En inmiddels is de presentatie op het RIS. Morgen wordt die op het RIS geplaatst. Dus dan kunt u indien nodig nog een keer teruglezen. Dank u wel en fijne avond.